Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op bezoek. Een programma gebracht door Diake Omer.
Dag lieve luisteraars van Radio Maria op bezoek. Wij mogen vandaag te gast zijn bij Bart, Nestor en Louisa. Bart leeft vanuit geloof en gebed, waardoor hij heel veel kan relativeren. Nestor heeft zijn leven samengevat in een eigen boek en Louisa tenslotte verblijft in het rusthuis en is een gelukkige vrouw. Geniet van de ontmoeting met deze lieve mensen.
Hey, dag Bart.
Dag Omer.
Hoe is het, jong?
Goed.
Aha. Ja. Dat is een schoon antwoord, hè.
Ja.
Je ziet er ook goed uit.
Ja, maar ik voel me goed en ik voel me gelukkig.
Dat is, ja. Dat is nog belangrijker,
ja.
Hè.
Ja, ja, ja.
En wat wil dat zeggen voor u, Bart?
Ik heb dus op het medisch vlak het een en ander meegemaakt. Ik heb kanker gehad, ik heb chemo gehad, ik heb zware complicaties gehad. Het had niet veel gescheeld of ik was er niet meer. Ook nog niet alleen vanwege de kanker, maar ik heb ook nog een paar andere dingen meegemaakt die toch wel een beetje kritiek waren. Maar ik ben er nog altijd. En dat vind ik toch wel bijzonder, maar... Als je zo een paar keer zoiets meegemaakt hebt en je beseft achteraf dat je door het oog van een naald bent gekropen. En hoe zal ik het zeggen? Er zijn een hoop dingen waar ik mijn eigen vroeger zorgen over maakte. Maar dat doe ik eigenlijk niet meer. Ik maak me eigenlijk niet zoveel zorgen niet meer. Want... Ja, waarom? Misschien een beetje te weinig. Hè? Misschien dat ik misschien iets te veel zorgen aan mijn vrouw overlaat. Maar ik heb nu zoiets van, och, het is wel goed. Laat het maar waaien. Komt wel goed.
Veel relativeren dus.
Ja, nou en of. Ja, nou en of.
Dat wil dus zeggen dat eigenlijk in uw... geloofsleven het belangrijkste naar boven komt?
Of? Ja, eigenlijk wel. Ik heb wel... Ik was al geruime tijd gelovig. Ik ben niet altijd gelovig geweest, maar sinds ik mijn vrouw heb leren kennen, ben ik gelovig geworden. Maar sinds hetgeen wat ik heb meegemaakt, ben ik er toch eigenlijk veel meer mee bezig dan vroeger. Toch wel.
Is dat een vorm van ontmoeting met God? Of God die jou echt bij de arm neemt en zegt, hey manneke?
Ja, ik denk eerder het tweede. Want ik kan nou niet zeggen dat ik mijn eigen op een of andere manier bewust ben van zijn bemoeienis met mij. En ik zal ook niet zeggen van, hij doet dit met mij of hij doet dat met mij. Of ik heb dit en dat aan hem te danken of voilà. Dat zijn dingen die ik niet weet. Je kunt het ook niet weten. Mm-hmm. Misschien zijn er begenadigde zielen die dat wel weten, maar ik weet dat niet en ik hoef dat ook niet te weten. Maar ik vind wel, hoe meer dat ik het met het geloof mijn eigen bezighoud en met de kerk, maar ook met hetgeen wat er allemaal gebeurt heden ten dagen, hoe meer verwonderd ik ben eigenlijk, laat ik maar zeggen... Vanwege het geloof, vanwege het bestaan van de kerk, vanwege God die zichzelf letterlijk aan ons geeft om ons te redden. En dat zo'n grote gave is, die te groot om te beseffen. Dat we naar de mis mogen gaan en dat we hem mogen ontvangen. Dat is... daar leef ik wel van, eigenlijk. Ja. En dan niet echt Ik wil mezelf niet vroom noemen of zo, of ik zal heus geen voorbeeldig christen zijn, echt niet. Maar dat leeft wel altijd in mij. Ja.
Dat alleen is al een bijzondere genade op zichzelf, vind ik. Hè?
Ja.
Ja, echt waar. Maar ook het woord dat je daar juist aanhaalt, zo Bart, ik vind dat fantastisch, hè? Dat je nog zo verwonderd kunt zijn. Veel mensen die dat tegenwoordig niet meer kunnen, echt verwonderd zijn, in verwondering staan voor dit of dat.
Ja.
Of vanuit het geloof, dat is prachtig.
Ja, en dat vind ik eigenlijk het mooie van ons geloof, in het bijzonder toch van het katholieke geloof, dat de Eucharistie eigenlijk een constante verwondering teweeg blijft brengen. Daar komt geen eind aan. En je kunt geloven van ja. Ik ontvang de Eucharistie, ik ontvang de hostie, maar je ontvangt op dat moment wel de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid.
Mm-hmm.
Het is geen stukje brood niet meer.
Nee, absoluut.
Het is God. En dat moest ik van de week, las ik dat in een artikel. Het ging over de communie geknield op de tong ten opzichte van de communie in de hand. En die man die schreef van ja, maar hoe beseffen wij nog eigenlijk wel dat wij de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid ontvangen? Hè? En als wij bijvoorbeeld de communie op de hand ontvangen, nou wil ik tussen haakjes niks verkeerd zeggen, want er zijn veel mensen die het zo gewoon zijn, hè? Daar zeg ik niks van, maar we moeten er toch eens over nadenken. Als wij de communie op de hand ontvangen, dan nemen wij uiteindelijk de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid tussen duim en wijsvinger. En toen dacht ik van, ja, we ontvangen de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid.
Mm-hmm.
Hij die in die hostie daar is, in al zijn majesteit, net zo goed als dat hij in de hemel in al zijn majesteit aanwezig is. En zo ontvangen we hem. En dan, dat is iets waar je over in verwondering kunt blijven. Dat wordt nooit een gewoonte. En die verwondering blijft keer op keer, elke keer. Het zal de ene keer wat meer zijn als de ander, of de ene keer wat minder als een ander, dat kan. Maar daar ben ik de laatste tijd wel een beetje mee bezig, in gedachten zo. Niet echt om daar tegen Jan en alle man van alles over te zeggen, maar in gedachten ben ik daar mee bezig.
Mm-hmm.
En ik hoop ook op een gegeven moment om toch, ik weet nog niet hoe, maar daar ben ik op het moment ook een beetje aan het denken om ook actief iets te gaan doen. Maar daar bid ik nu op het moment over. Ik zit te denken aan een of andere vorm van broederschap, maar ik weet nog niet hoe of wat. Daar ben ik over aan het denken op het moment.
Mm-hmm. Laat de geest maar werken.
Ja. Ja, inderdaad. Moet de geest een beetje laten werken en ondertussen ook nog een beetje voor het huishouden zorgen en die klussen en voor de kinderen zorgen. En ja, die zijn al wel groot, maar...
Dat hoort er ook bij natuurlijk, ja. Hè? Zeker en vast.
Ja. Maar en gaan werken natuurlijk.
Mm-hmm.
En ik ben nou voorlopig nog wel even thuis, maar ook op het werk. Ik doe mijn werk graag en ik heb toffe collega's. Maar soms is dat wel moeilijk, omdat je weet dat je loopt rond, als het ware, met een schat vol goud en je zou alles willen uitdelen, maar je weet dat je tegen dovemansoren zult spreken als je er iets over zult zeggen. En dat vind ik soms wel moeilijk, dat je denkt van ja, ik zou zoveel kunnen vertellen, maar ja, je merkt van ja, dat is de muur wat tegenaan loopt. Maar dan probeer ik maar ja, een stil getuigenis te geven, in zoverre dat kan. Of als iemand iets vraagt, dat ik dan toch probeer een antwoord te geven. Maar de hedendaagse wereld, je merkt dat wel, dat is toch wel... Men houdt alles wat met geloof en kerk te maken heeft, houdt men weg. En dat is... Maar van de andere kant, het is natuurlijk ook in deze tijd... Dat is natuurlijk wel een bijzondere tijd om heilig te worden natuurlijk. Hè? Want het is geen gemakkelijke tijd. Zowel maatschappelijk niet en kerkelijk ook niet. Dus...
Het is nog zo'n woord dat je niet alle dagen hoort, hè Bart? heilig worden. En nogthans is dat de bedoeling van elke mens, hè?
Ja, want anders geraken we niet.
Dat is juist.
Ja, maar ja, ja. Wat voor mij ook een aansporing is geweest, dat heb ik ook over het laatst nog in een artikel gelezen. Dat is een woord van Jezus. En Jezus heeft gezegd, hè, op een vraag van ik weet niet meer wie, hè, van hoe kom ik in de hemel? Hè, en Jezus heeft gezegd, gaat binnen door de nauwe poort. Hè, en span u tot het uiterste in om er te geraken. Dat wil dus zeggen dat we niet achterovergeleund in onze stoel moeten gaan zitten en denken van, we komen er vanzelf wel. Maar spant u tot het uiterste in. Wat wil dat zeggen? Wat wil dat zeggen voor mij? Ik moet mij tot het uiterste inspannen om door de nauwe poort binnen te gaan. Zoek daar maar eens uit. Hè. Wat moeten we dan doen? Bidden op de eerste plaats, regelmatig. Hè? Maar ook waar dat je kunt getuigenis geven. En zien wat je kunt doen in de kerk voor je medemens. En dat is, ja, dat is eigenlijk iets wat je... Ik zal niet zeggen dat ik daar zo goed in ben, echt niet, maar ja, dat, ik denk daar wel aan vaak. En hoe moet ik dat vormgeven in mijn leven?
Dat is al heel wat, hè?
Ja, maar ik zeg het, ik ben daar zoekende in. En er zullen mensen genoeg zijn die daar een veel stralender getuigenis geven dan ik. Maar ja.
Want ik weet niet hoe onze leven eerder over denkt.
Ja, nee, dat weet ik ook niet. Ja, misschien dat het content is, maar misschien ook niet.
Ja, maar toch. Dus, ik vind het prachtig wat dat je zegt. Hè. En ook wat je doet. En wat je bent. Wie je bent. Dat vind ik prachtig. Maar... Is het soms niet, zoals je daar straks liet verstaan, is het soms niet een beetje frustrerend, zo dat je tussen die vier muren steekt? Zo. Niet het huis bedoel ik, hè, maar ja. Figuurlijk, hè, dat je zo...
Ja, dat vind ik ergens wel. Kijk, laat ik zeggen, stel je nou voor, je zou in een ideale gemeenschap of in een ideale parochie leven, waar veel activiteit is en waar dat je van merkt en voelt van hier is men nou echt gewoon 100% gewoon katholiek. En dat frustreert mij, omdat dat lang niet overal het geval is. Ja, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar ik zeg het toch. Het modernisme heeft nogal desastreus werk gedaan in de kerk de afgelopen 50 jaar. En dat is merkbaar aan het geloof van de mensen, ook merkbaar aan het geloof van mensen die iets te zeggen hebben in de kerk. En dat weerhoudt mij ervan om mijn medewerking te verlenen. Waarom? Omdat ik als medewerker, ik heb catechese gegeven, ik heb het aan de lijve ondervonden, dat je als medewerker, je hebt de ruggensteun van een goede parochie nodig. Mm-hmm. Een parochie die echt katholiek is. Mm-hmm. Waar men ook ronduit uitkomt voor de katholieke waarden, zowel op geloofsgebied als op moreel gebied, daar heb je die steun van nodig. Als je die niet hebt, staat je alleen. Mm-hmm. En dat vind ik een groot probleem. De katholiciteit van heel veel parochies en gemeenschappen is heel, heel erg verwaterd. En dat vind ik een grote frustratie. Want ik wil me best inzetten. Maar als ik mijn eigen ergens moet inzetten, waarvan ik toch weet van ja, ik loop hier met mijn geloof tegen de muur aan. Mm-hmm. Ja, dan hoeft het niet meer.
Ja. Ja. Kerk is een, zou een levende gemeenschap moeten zijn.
Dus, ja.
Op zijn minst. Hè?
Op zijn minst. Ik heb samen met mijn vrouw aan het begin van ons huwelijk enkele jaren in een gemeenschap gewoond. En in die gemeenschap beleefden wij ook echt het katholieke geloof zoals het gegeven werd door de kerk. En dat geeft zo'n enorme vreugde als je daarin met elkaar een eenheid vindt. En dat is de moeite waard en van daaruit krijg je kracht. Maar van zodra dat er geen eenheid meer in geloof is, wanneer men dus de gezamenlijke, authentieke katholiciteit aan het laat verkruimelen, dan is er niks niet meer wat ons bindt. Dan heeft ieder zijn eigen geloofje en zijn eigen mening. Ja, dan de ene gelooft wel in de waarlijke tegenwoordigheid van Christus, in de gave van de Eucharistie, de ander gelooft er weer een beetje niet in. Ja, de ene neemt die encycliek serieus en een andere die neemt die encycliek niet serieus. Ja, de ene neemt dat punt van de geloofsleer serieus en een ander weer niet. Ja, mensen, alstublieft, hè, laat ons vertrouwen hebben in onze eigen kerk. En hetgeen wat de kerk ons leert, daarin ligt onze basis en daarin ligt ook de liefde. Dat is niet om ons maar op onze kop te zitten van je moet dit en je moet dat en je moet zo. Zo wordt het wel vertaald, maar dat is niet zo.
Ja.
Ja. En ik heb het aan de lijve ondervonden in die gemeenschap destijds, dat wanneer dat juist gezamenlijk gedragen wordt, dat is als een bloem die openbloeit en zo kunt je leven, zo kunt je je inzetten. En zo kunt je verder. Maar daar bid ik ook voor, dat toch... En hier en daar in de wereld ziet je dat ook effectief gebeuren.
Ja. Ja.
Het is nog niet direct hier in Vlaanderen, is het een beetje minder. Maar op andere plaatsen in de wereld ziet je toch wel weer dat men de draad weer oppakt. Daar waar men ze 50 jaar geleden met veel jolijt heeft laten vallen. En daar bedoel ik de draad van het gewone, traditionele, katholieke geloof.
Dat is mooi.
Ja.
Ja, inderdaad. Dat is mooi. Dat zijn woorden om even stil van te worden, Bart. Dat is mooi. Eigenlijk is dat ook, zoals jij dat vertelt, ook toch wel een serieuze oorzaak van de teloorgang van veel dingen. Dat men dat geloof in die ware God opzij heeft geschoven.
Ja.
Hem niet meer als kern ziet
van alles. Inderdaad.
Maar daarom is het ook mooi dat jij dat vertelt zo van, het eerste wat ik doe, dat is bidden.
Ja.
Dat is hem de eerste plaats geven, hè?
Ja.
En van daaruit komt alles.
Ja. Ik probeer te bidden. Wat mijn vroomheid rammelt aan alle kanten. Ik loop dikwijls in mijn eigen zo'n beetje te brommelen en van alles in mijn eigen te kletsen. En dan zeg ik altijd tegen mijn engelbewaarder van, pak het maar in en vertaal het maar in een gebed naar onze lieve Heer. Want het is maar gebroebel.
Maar dat idee, hè, dat komt ook van hem, hè. Ja, dus.
Dus
dat is...
Wat dat betreft is het hebben van een engelbewaarder toch wel handig.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Maar... Dat geeft geloof, dat geeft vertrouwen en dat geeft een vorm van overgave. Hè? Ja. Overgave, mijn God, jij zei alles, hè?
Ja.
En ervan overtuigd zijn zeker, hè, dat ondanks alles wat we horen en zien, de Heer zelf alles in handen heeft. Hè? Alles,
inderdaad.
Alles, hè?
Ja, hij toen het stormde en... lag hij in de boot te slapen.
Ja.
Dus we moeten ons niet al te veel... Ik maak me geen zorgen, maar wat dat betreft niet. Maar af en toe denk ik bij mijn eigen, wat de toestand in de wereld betreft, maar ook in de kerk, denk ik af en toe bij mijn eigen, Jezus, Maranatha.
Voilà.
Komt maar terug, want het wordt er niet beter op.
Zeg maar, dat is een heel mooie boodschap. Om nu te eindigen, ze Bart. Ja. Maranatha, kom Heer Jezus, kom.
Ja.
Prachtig. Bart, je ze bedankt.
Alsjeblieft.
En doe zo voort, hè.
Ja, dank u.
En we bidden voor elkaar.
Ja, dank u.
Voilà. Dank u wel, hè, jong.
Ja.
Hey, dag Nestor, jong, geweest?
Ja, dag Omer. Het is heel goed.
Ah,
ja, 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 ik voel me voor het moment goed. Ik heb hoogtes en laagtes. Over 14 dagen heb ik laagte en laagte gehad. Ja, ik ben de 87 gepasseerd.
Kan nog tellen, hè?
Ja, ja, ja. En, maar ik mag niet klagen.
Mm-hmm.
Die in hierboven zal me wel roepen als me een tijd gekomen is. ik heb daar geen schrik van. En ik vraag niet om meer lang te leven. Hè.
Mm-hmm.
Hij zal dat wel oordelen hoe lang dat ik mag leven. Hè.
Mm-hmm. Denk je daar af en toe aan?
Ja, absoluut.
Ja.
Lekker als iedereen trouwens. Misschien
mm-hmm.
wel. Hè.
Mm-hmm.
Ja, ja.
Ik, ja, ja. Maar bezig,
als ik alleen ben, ik heb u dan ook gezegd, als ik alleen ben, dan durf ik zo in mijn eigen bidden. Ja, mm-hmm. Dat doe ik het liefst. Hè. Ja, en dat maakt me ook gelukkig.
Mm-hmm.
Ja. Ja, en jij vroeg iets van kerstmis.
Ja, ja.
Kerstmis. Van vroeger.
Ja.
Oh ja, dat was een schone tijd. Hè. Ik herinner me nog, ja, pa en ma zaliger waren heel brave mensen. Hè. En dat was, kerstmis werd, dat was een familiefeest. Hè. En dan werd er thuis misschien nog iemand uitgenodigd. Onze onkel pastoor, Theofiel Kenaren.
Ah, ja.
Die kwam dikwijls een keer met kerstmis. Als hem zijn mis gedaan had ergens, dan kwam hij bij ons de middag of het feest bijwonen. Hè. Ja, ja, dat was een heel intiem feest zo. Maar daar gebeurde wel het een en het ander van tijd. Hè. Wij moesten onze kerstboom gereed maken. Hè. In Bost was dat op Doeven. En een dag hadden we die helemaal klaargemaakt. En je weet, veel luxe hadden we niet. En we hadden sneeuw gemaakt op de kerstboom. En die sneeuw werd gemaakt met van die watten zo.
Ja.
Heel brandbaar. Hè? En dan hadden we er kaarsjes in gezet. En op een bepaald ogenblik hadden we die kaarsjes aangedaan. En in één keer stond die hele kerstboom in brand. In de keuken. En mijn broer liep naar mijn moeder. Die was de koeien aan het melken. En die kwam met een emmer water. En die goot in de keuken de emmer water op de kerstboom. Dat het uit was. Maar de deur was al helemaal de verf af.
Oh,
dus we hebben geluk gehad. Hè.
Ja, ja,
ook op kerstdag.
In een warme kerst.
Ja. Ja, en dat is nu toch wel heel eigenaardig. Hè. Als ik mijn plechtige communie gedaan heb. Hè. Dat was in 1943. En toen was er thuis feest. Iedereen kwam gaarne. Ja, mijn boer was eten genoeg. Hè. En de familie, we hadden nogal een grote familie. En ze waren allemaal daar. En... mijn broers waren klein kinderen nog tegenover mij. Hè. 5 jaar, 7, 8 jaar. En mijn zuster was er nog niet. Ja, die was er wel 1 jaar, maar 1 jaar was ze. En op een zeker moment waren die jonge kassaars buiten gaan spelen. Hè. En wat gebeurde daar? In de koestal zat er één, we weten niet meer wie... Eén had een doos stekjes, lucifers, meegenomen. En in de koestal hadden ze vuur gestoord. En mijn onkel, die in Duitsland gebleven is, die moest juist zijn klein boodschap gaan doen. En die kwam daarop uit en die heeft gelukkig het vuur kunnen uitkloppen, diezelfde mens. Ja, dat gebeurde er zo van tijd op die familiebijeenkomsten. Ja, dat was allemaal zo, je zou denken... hoe kan het allemaal?
Ja, maar ja.
Ik heb dat beschreven in mijn soort boeken of een soort beschrijving, zoals je het noemen wilt. In Hemel en Hel heb ik nog iets beschreven, maar dat is iets persoonlijk. Ik heb ook thuis een zwaar accident gehad. Hè. Ik moest al 76 jaar dood zijn.
Amai.
Ja. Hetgeen dat daar bij mij gebeurd is toen heeft mij, wij joegen de koeien binnen, dat was een donderdag geloof ik, 9 augustus 1943, moesten we de koeien binnenhalen in volle van de oorlog. Hè. En daar was er een vieze bij en mijn nichtjes waren thuis en die hebben dat gezien, want één is nu gestorven en als ik die zag... Die kwam altijd op mij af en zei, manneke, jij bent toen door het oog van de naald gekropen. En die koe heeft mij aangevallen Ik wilde die voortjagen. Ze had op mijn ischjes al een keer gemonkt. Zei, laat ze maar lopen. Zat ze me voortjagen. En als je ziet hoe dat het toeval wil zijn. De peren waren bijna rijp. De suikerpeertjes. En ik smeet met mijn stok naar een peer. Om die te hebben. Hè. En mijn stok bleef in de boom hangen. En ik was ontwapend voor de koe natuurlijk. Hè. En ik had klompen aan. En... met een klomp in mijn hand ging ik naar die koe toe en ik zei, allee, en ik hefte mijn hand op en ze attaqueerde mij onmiddellijk. Ze gaf me een stoot, ik viel op mijn rug en ze sprong bovenop me. Oh. Een heel rats uit mijn been. Ik heb toen, mijn ouders waren in paniek en mijn nicht geschreven natuurlijk. En mijn pa die heeft me twee keer in het leven gegeven, zeg ik altijd. Hij is met een riek gekomen en moest met scherp van de riek in haar lijf steken om ze van mijn lijf af te krijgen. Oh, ja. Oh, ja. Dat gelooft niemand niet, maar dat heeft wel mijn leven bepaald. Hè. Dat spel heeft mijn leven bepaald.
Hoe bedoel je?
De vriend van mijn zuster, dat is een psycholoog. En die zegt, ik kan dat goed begrijpen, zegt hem. Ik moet dus een weerslag gehad dat me toen psychologisch dan niemand niet begreep. En toen waren er geen psychologen in onze jonge tijd. Hè.
Mm-hmm.
Dat heeft mij achtervolgd niet kunnen zijn, like een ander. Een minderwaardigheidsgevoel. En ik heb daar mijn hele leven lang moeten voor tegen vechten. Dat is zo geweest, punt. En niet meer kunnen studeren. Hè. Ik werd naar de dokter gevoerd, 's avonds. De kliniek was al gesloten en ze konden mij niet in slaap doen met chloroform, wat een patiënt. En ze hebben die wonden op mijn been in slaap gedaan met picuren. Hè. Ronde me om en dan wat. Ik voelde dat aan als cassettepapier. Zo. En dan begonnen ze eraan. Hè. Dat was dokter Maas. In Aandoren Tenen woonde die man. Zijn huis bestaat nog altijd zoals het is. En de apotheker... Peters van boven, Abdon Peters, die hield me met mijn voeten en mijn vader hield me met mijn kop en mijn handen. En zo moest die een dokter aan mijn been werken en zorgde mij schreven tot aan de kerk van Grimne. Ja, dat is er bij mij gebeurd. En dan heb ik moeten bijna 4 maanden plat liggen. Dus ik kon niet meer gaan. Ik kon niet naar school gaan. Dus dat was juist als ik het 6e studiejaar moest gaan doen.
Ja.
En dus ik heb praktisch geen 6e studiejaar gehad. Ja. De eerste termijnen, ik heb zelf in de school gestaan, ik weet wat dat betekent. En dan het laatste stuk, dat waren toen kwamen de Amerikanen weer bommen smijten. De helft van de tijd gingen we de laatste trimester niet meer naar school. Dus ik heb maar juist de middelste trimester gehad, de 2e trimester. En... dat was een ramp voor naar het middelbaar te gaan natuurlijk. Hè.
Ja.
Dat moet je niet uitleggen. Hè. Ja. En toen heb ik heb praktisch 2 jaar op schoolgebied stilgelegen.
Mm-hmm.
Dus ik kon daar niet goed mee. En ze duwden me, ik moest naar de Latijnse gaan. Ze dachten dat ik dat aankwam. Maar het Latijn kon ik wel aan. Maar ik was achteruit voor rekenen. Ik had te weinig lessen gehad van rekenen in dat 6e studiejaar.
Ja.
Ja, zo is dat. En dan ben ik op pensionaat gegaan voor mijn goed met mijn onkel Theophila in een katholieke normaalschool. En daar heb ik mij herpakt.
Ah, ja.
We zaten met... de heer Vetters was onze klastitularis. En als ik die zag, dan kwam hij altijd op mij af en zei hij altijd... Als ik u zie, zie ik mijn klas voor mij, zegt hij. Ik zeg, ja, waarom? Jelle zat daar met 56 bij hem voor mij, zegt hem. En meneer Smeijers, die gaf ons wiskunde. Dat was zo'n klein manneke. Je zag hem niet tussen de hoop.
Ja.
Maar toch hadden die mannen tucht omdat ze de wapens hadden van de punten natuurlijk. Hè.
Ja, natuurlijk.
Als je een deel punten te veel verloor, dan mocht je examen niet meedoen. Hè.
Mm-hmm.
Ja. En toen heb ik mij herpakt. Ik was van die klas. De eerste examen dat er kwam, was ik de 4e van de klas.
Oh, mooi.
Ja. Zo is het met normaal schooltjes verlopen. Hè, zonder nooit geen buis meer gehad. En, dat is ordentelijk verlopen.
En ben je heel het middelbaar intern geweest?
Heel de normaal school ben ik middelbaar geweest. Van in het voorbereidend jaar tot als ik mijn diploma gehaald heb. Maar daar zijn veel misverstanden over. Hè. Want feitelijk, de normale school zeggen ze, ja, nu zeggen ze zo, dat we maar juist het lager middelbaar gedaan hadden. Maar dat is niet waar. Hè. Bij in Tienen bestond dat niet, maar de zusters van het Onze Lieve Vrouw Instituut, het Heilig Hart Instituut van Heverlee, die hadden als norm lager middelbaar eerst doen, die dat 75 hadden. Die mochten voor onderwijzeres gaan en de ander mochten voor vrouwbillen gaan, ja. Die lager middelbaar gedaan hadden. Maar dan moest jij wel nog 5 jaar doen, hè. Voorbereiden plus 4 normaaljaren. En wij hebben dat zo gedaan in de normale school. Maar ja, de schoolmeester was in een tijd niet geteld. Hè. Ze dachten dat we niets moesten leren en zo. Maar als je dat, nu nog altijd zijn er mensen die denken dat dat zo simpel is in een klas staan en aan de kinderen, ik zeg maar iets, een bewerking aanleren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als je dat tegen een leraar van middelbaar zegt, ja maar jongens, ze zouden allemaal moeten volgens vakken van in het tweede, derde studiejaar volgens vakken een andere speciale leraar geven. Dat is niet waar. Mm-hmm. Ze moeten het leren hoe dat ze de kinderen iets kunnen aanleren op een deftige manier.
Ja, ja.
Dat is het hem juist.
Ja.
Ja. Ja. En dan, ja, ik kan blijven vertellen, zeg maar.
Zeg maar, je hebt dus een boek geschreven. Allee.
Ja, een laat ons zeggen, een bijdrage. Ik heb onder andere, dat heb ik aan de normale school te danken. Hè. Dat is waar. Hè. Want wij moesten, ik weet niet, als jij dat moeten doen. Hè. Wij moesten in de normale school, van in het tweede laatste jaar, moesten wij aanvullingswerken maken. En die aanvullingswerken, kan ik u laten zien, want ik kan ze niet allemaal op een hoop zetten. Dat waren feitelijk allemaal grote veranderingen of opstellen, als je het wilt zeggen. Maar dat was een hele stapel. Hè. Van ieder vak moesten wij een aanvullingswerk maken.
Oh ja.
Ik noem maar er een keer enkel op. Voor Nederlands moest ik werk maken over Ernest Klaas. Ik heb dat liggen nog altijd. Hè. Voor aardrijkskunde, zeg maar iets. Moest ik de bevolkingspyramide opmaken van de gemeente Bost. Dus dan moest ik naar het gemeentehuis gaan en alles gaan tellen. Zoveel geboortes van dit jaar en zoveel geboortes van dat. Totdat je die piramide bekwam dan. Hè. Ja, voor wetenschappen, daar moest je ook iets maken. Wij hadden onder andere een herbarium dat we moesten maken. 80 planten met vindplaats, Vlaamse naam, Latijnse naam. Ik heb die nog liggen, maar die zal wel een beetje uit elkaar worden.
Die moest je laten drogen dan en zo. Dus,
Voor tekenen, hè. Je zou nu zeggen, voor tekenen, nou, daar ga je toch niet voor maken. Ja, ja, we kregen van meneer Janssens in een tijd, pijp, dat ze zeiden, hè. Mark Janssens. Ik kon daar goed mee weg met die man. Ik had het werk, de vroeggotiek. Weer een werk, hè. Voor geschiedenis had ik het werk, het kapitel van Kanunneke van de Sint-Germanuskerk van Tienen. Heb ik nog liggen, hè. Ik heb dat allemaal nog liggen, hè.
Zeg, waar haalde jij al uw informatie dan? Want je moest
die informatie,
en zo.
Ik heb toen naar het stadhuis van Tienen geweest, naar het zogezegde museum in het jaar 1950. Dat was een museum in de tip van tak van boven van het stadhuis.
Ja, ja.
En daar zat Wouters. Wouters was een hele bekwame mens, die had zichzelf opgewerkt. Dat was in feite een coiffeur. Dat was toen de archivaris van de stad Tienen. En die maakte tegenover mij zijn beklag. Dat er zo weinig gedaan werd in die tijd voor de geschiedenis van Tienen.
Mm-hmm.
Daar is veel verloren gegaan. Hè?
Ja, dat kan, ja.
Ja, ja, er zijn van mijn leven de rekeningen en zo, zelfs van DOCMW, hè, bedoel ik. Ik heb ooit op de Capucine gewoond en daar was een schoon kapel. Hè. Daar zijn ooit rekeningen gevonden in de vuilbak. Rekeningen van het jaar 1400 en zoveel. Dus dat was archief, ja. Zal ik maar zeggen.
Ja.
En dat ging verloren.
Ja, ja.
Ik heb dat wraakroepend gevonden.
Mm-hmm.
En ook wandtapijten en schilderijen die in de kapel hingen. Dat ik daar binnen een keer ging zien, als je er nog een keer in komt voor gaan te kijken, en die lagen gewoon in stof en vuil van de muur afgevallen op de grond. Dat heb ik gezien, hè.
Mm-hmm.
Waar dat ene gegaan is. Eén is er van gered, Sint Maarten. Die staat geloof ik in het museum nu van Torenke.
Ah, ja.
Maar de rest is veel verloren gegaan.
Zeg maar, al datgene wat jij gemaakt hebt, heb je dat ook kunnen gebruiken in het lager onderwijs, als je zelf in...
Luister, nee, voor godsdienst heb ik nog niets gezegd, hè. Voor godsdienst... ja, maar je lacht daarmee, maar je stelde nu voor wat een werk wat wij daarin gestoken hebben. We hebben geen vakantie meer gehad, hè. Tussen die twee jaren. Je moest in de vakantie werken voordat je dat aan te krijgen. Hè. Ik heb een kaart moeten maken van toen... Van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. En wat moest ik daarop zetten? De dekenijen afbraken van heel dat bisdom. Daar heb ik moeten een speciale boek kunnen halen. Met in de tijd met de boekhandel Vrije. Die had me een boek gegeven. Dat was een regentes. Die me dan, en die gaf me een boek over het bisdom. Waar dat allemaal die verschillende afbakeningen in stond. Maar ik heb die dan samengevoegd. En was een kaart van een meter op een meter bijna.
Dat zal wel.
Ja, daar heb ik dagen aan gewerkt, in borst op de tafel en getekend en geschilderd. En ik leverde die binnen als avondelingswerk. Ik heb ze nooit meer teruggezien. Hè.
Ze was te goede.
Ze hebben ze gehouden, oh, inderdaad. Ik mocht ze niet af. Ik kreeg ze niet meer terug.
Ja.
Zeg
maar, heb jij dat systeem ook toegepast als je zelf in het zesde leerjaar stond, als leerkracht of zoiets? Of kon je... Gaf je die mannen ook zulke kleine werkjes of zo, extra?
Ik heb mijn hele leven lang, zolang als ik in het onderwijs gestaan heb, en dat zie ik nu, dat niet genoeg gebeurt. Men moet niet gaan zoeken dat ze niet meer goed kunnen schrijven of lezen. Ze moeten de leerlingen leren opstelletjes maken van in het eerste studiejaar. En je moet hen daarmee helpen. Als ik zeg, als ze pas geleerd hebben, Jan is ziek. He? Ik zeg maar iets, gewoon dat zinnetje.
Mm-hmm.
En als die kinderen dat goed kennen, als ze zo, ik zeg niet van de eerste twee weken, he? Maar zo rond kerstmis moet dat beginnen.
Mm-hmm.
Dan zeg jij, schrijf je op je bord, Jan. En dan mondeling, wat zou Jan kunnen overkomen of dit? En die leerlingen zeggen nu dat zelf,
ja.
Jan is stout.
Ja.
Jan is braaf.
Mm-hmm.
Dat is het begin van een opstel.
Ja.
Maar dat zie je nu niet meer. Hè. Zie je niet meer. Hè. Ik gaf aan mijn leerlingen alle weken, zo in al die jaren dat ik gedaan heb, alle weken kregen ze van mij een opstelletje te maken. Eerst liet ik hen daarover een beetje vertellen en ik moest het opstelletje maken. En de schoonste, dat is ook, dat je niet meer in ziet, de schoonste... Dan hing ik ze opvolgers als ik ze verbeterd had. En de beste hing ik van voor en die hing een speld aan de muur van de klas.
Mm-hmm.
En ze werkte daarvoor om het schoonste opstel te maken om van voor te kunnen tagen.
Schitterend.
Ja, dat heb ik mijn hele leven gedaan. Ja.
Mooi, jong. Nestor, ik zou nog uren kunnen luisteren naar u, jong.
Ja.
Maar goed.
Ik ben een oude mens geworden en alles... Dan rangschik je niet meer zo strikt, dan relativeert je alles.
Ja.
En dan zeg ik, waarom ik dat toen gedaan, waarom ik dat toen misgedaan? Ik kan er geen antwoord op geven. Ik denk dat een mens niet baas is van zijn eigen. Er is nog altijd, denk ik, een macht die je leidt ergens.
Mm-hmm. Ja.
Die je zegt, dat mag je doen en dat gaat hij doen en dat gaat hij niet doen. Zonder dat je dat weet. Hè.
Ja. Ja.
Want ik heb... Tot de slotstom kom ik, dat ik feitelijk aan je eigen leven, dat je daar heel weinig over te zeggen hebt. Heel weinig.
Mm-hmm.
Dat een ander dan mee voor u bepaalt.
Ah ja.
Dat is...
Allee, wel jong, dat is eigenlijk een mooie boodschap om te eindigen. Zeg. Heel mooi. En veel relativeren.
Ja.
Nestor, jij ze bedankt. En als God blijft, hè, doe zo voort. En tot nog een keer. Hè,
ja.
Allee, ja. Dankjewel, hè. Dag Louisa.
Dag Omer, ik ben zo blij om u te zien.
Mossimot, jij ziet er stralend uit.
Dank u.
Echt, hè, stralend.
Dat zegt iedereen. Hoe komt dat, ik weet het niet. Ik ben hier graag, hier in de Gouden Jaren. Ik heb mijn kamertje zo'n beetje gezellig ingericht. Met meubeltjes van bij mij thuis nog. Zo voel ik mij nog in mijn huis, in feite, alhoewel ik in de Gouden Jaren ben.
Ja.
En die staan ergens in de weg, ik zorg goed. Ik neem het stof zelf af van mijn meubeltjes. Want ik begrijp dat personeel dat allemaal niet kan doen. En ik doe dat graag. Terwijl ben ik in beweging.
Ja.
En dat is primordiaal. Absoluut nodig, hè, van in beweging te blijven. Niet blijven zitten. Hè.
Je voelt dat?
Ja, als ik zo een beetje gezeten heb, dan zeg ik, ik ga een keer rond in mijn kamer. Of ik ga in de gang op en af hier.
Mm-hmm.
Op verdiep 2, ja, dus ja. Ja,
ja, zeg.
En mijn familie hier in Tiene. Mijn neef Rick Boel en mijn nicht, die doen alles voor mij.
Amai.
Ja, alles voor mij. Daar ben ik heel content van. Want ik heb mijn huis verkocht na de dood van Marianne, die in het huis van mijn man, van Jules Capras, woonde. Dus die is dan overleden, dan heb ik dat huis ook verkocht. En ik heb nog mijn zoon en nu kan ik die goed bijstaan. Geldelijk dan ook. Ja. Ik kan het nu beter gebruiken dan later.
Ja.
Nu kan ik het hem geven. Ik heb die twee huizen verkocht. Natuurlijk, het was beter geweest dat ik dat huis van mijn man, van waar Marianne woonde, niet had hoeven te verkopen. En dan was er nog, maar ja. Mm. Het is nu eenmaal zo, er is niks aan te doen.
Mm-hmm.
Ja. Maar voor de rest, iedereen, ik ben hier heel graag, heel graag, heel graag. Het personeel is voor mij die staan altijd ten dienste op ieder gebied.
Ja.
En terwijl ze hier komen kuisen of mijn rug was, spreken ze mij, hoe voelt je? En dan vragen ze mij, en de dood van uw dochter, ze vragen daar nog naar. Ze laten mij daar zo'n beetje over spreken en dat... Dat doet mij goed.
Ah ja, dat is belangrijk, ja.
Dat is heel belangrijk, ja. Heel belangrijk, ja.
Dat je daar kunt over spreken, dat is zo'n een uitlaat of zo, in de positieve zin. Ja. Ja.
Ja. En de moordenaar van mijn dochter, die zit nu in Merksplas. Dat hebben we nu pas vernomen, mijn zoon en ik. Dus we hadden ook een advocaat moeten nemen. We zijn burgerlijke partij. Een advocaat moeten nemen. En hij heeft ons uiteindelijk laten weten dat zijn definitieve verblijf dus in Merksplas is.
Mm-hmm.
En daar is een grote tuin, hij werkt daar in een tuin.
Ja.
En in feite zijn die mensen goed beland, hè, feitelijk, hè. Mm-hmm. Nog.
Ja.
Maar ja, je voelt daar een beetje een beetje opstand in u daartegen, hè, omdat je zegt, hij leeft nog en hij leeft daar toch goed.
Mm-hmm.
In feite, hè, in de buitenlucht, hij kan in de tuin werken. Daar is... Ja, maar ja, ik kan er niks aan veranderen.
Mm-hmm.
Ja. En verder, ik ga alle zondag nog naar de mis in Sint-Germanus.
Amai.
Elke zondag.
Nog de berg op.
Nee, niet te voet. Hè.
Oh, wat
ik dan? Zorg daarom dat ik om 10 uur beneden hier ben in de home. En dan komen mensen die vroeger in koor ook waren, een echtpaar, mij halen.
Mm-hmm.
En dan kan ik zit daar altijd op de eerste rij in een hoekje zo. De eerste rij in die kerk.
De VIP-plaats, hè?
Ja, de VIP-plaats. Ja. Je zegt dat maar goed. En ik krijg van een deken... Ik ben de eerste die de communie krijgt.
Hij komt
naar mij, dus ik hoef zelfs niet tot aan het altaar te gaan. Dus, hij komt naar mij toe en ik geef mij de communie. En zo.
Maar geweldig. Zeg, en dan zie je nog mensen van het koor van vroeger.
Tuurlijk, zo, natuurlijk. Natuurlijk.
Je bent lang bij het koor geweest. Hè?
Ik zong in twee koren. De zaterdag in Grimde en de zondag in Sint-Germanus.
Ja, ja,
juist. Maar ik nog in een tijd daarin. Ja, 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 ja. 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 Maar nu, ik geloof dat mijn stem wel versleten zijn zoals ik, want ik kan niet meer zingen.
Ja, maar...
Maar de deken denkt dat ik zing, maar kom op het ritme van de zang dus. Mm-hmm. Zing ik de woorden, zo gezegd, zingen, maar meer lezen dan zingen.
Ja.
Maar ik volg het ritme en ja,
ja dat natuurlijk.
Gaat toch, hè.
Dat is mooi.
Ja, dus, ik vind dat ook.
Luister je hier ook nog naar muziek en zo?
Nee, ik heb geen radio niet meer. Mijn neef had mij mijn radio van thuis gemaakt. Maar nee, ik maak die een tijd niet om daar iedereen te luisteren.
Dat is straf. Je hebt een tijd niet.
Ik lees heel graag, want kijk, ik heb nieuws. Wat is, ik heb nu nog een keer alles. Ik heb bijna alles deze namiddag gelezen.
Vandaar uw bibliotheek die je
ja, dat zijn nog allemaal boeken van thuis, van mij, er zijn er die ik nog niet gelezen heb. Er zijn er die zo lang geleden zijn dat ik niet meer juist... Ja, de hoofdzaak weet ik nog, maar ik vind het wel aangenaam om het nog een keer terug te lezen. En goed aandachtig, ja, dat was zo. Dat heb ik toen ook gelezen. Dat weet ik niet meer, zo... Als ik dan aan het lezen ben, zeg ik, hoe zou het met die dan? En dan denk ik, nou, nee, hoe gebeurt dat weer? En zo.
Amai, je doet je hersenen nog echt werken.
Ja, en ik ga. Ze zijn hier content, want ik blijf te veel op mijn kamer, omdat ik dus graag lees.
Mm-hmm.
En nu doe ik mee aan alle zaken die ze hier in de rechter doen. Dus... nu zijn we aan het knippen voor kerstmis van alle figuurtjes. En ook allemaal zaken waar je goed moet over nadenken. En zeggen, ja, ik moet dat zo doen, want ziet, anders is het, ben ik te ver, heb ik te ver geknipt of zo. Allemaal zaken die de hersenen doen werken. Ik vind dat heel belangrijk.
Mm-hmm.
Ja. Ja, ik vind dat. En dat doen ze hier in een grote groep. En iedereen zegt nu tegen mij, Louisa, ik ben zo content dat jij nu ook meedoet aan allemaal die zaken. Vroeger deed ik sommige zaken, maar nu regelmatig bijna alles.
Maar dat is ook leuk om te horen, hè?
Wel, ja.
Dat de mensen zoiets zeggen. Dat is,
ja, ja, pas op.
Dat hoort erbij, hè?
Ja, dus... ja. Ja, dat zeggen ze mij. En dan komen ze bij, of wij komen ze zeggen, Louisa, vergeet het niet, het is een namiddag, is het dat, is het... Dit en Sander, en morgen is het dat, vergeet niet te komen. Hè. Nee, zeg je.
En hier is bijna alle dagen iets te doen.
Alle dagen, ja.
Mooi.
Ik vind het hier feitelijk heel goed.
Mm-hmm.
En gisteren hebben wij een aangename avond gehad. Er was terug een wijn- en kaasavond.
Oh, ja.
En we mochten niemand loon komen. Rick en mijn nicht die zeiden. Doe juffrouw Baars maar komen, juffrouw Baars. Dat is mijn goede vriendin, die heeft alles meegemaakt met mij. Hè. De dood van Marianne, die heeft me dat... Ze zegt nu nog altijd, Louisa, ik ben zo blij dat ik dat voor u kunnen doen heb. Gaan zien hoe mijn dochter lag, dood in Sint-Germaan, in Gasthuisberg dan. Hè. En dat zegt ze nu nog regelmatig. Ik had dus al Mariaatje nodig... En ze was al hier van half vier en het was om 5:00. En dan, we gingen naar beneden en dan de ergotherapeute, Ilse, die zei, Louisa, kom mee in de kelder, is het te doen. Nu moet je weten, die kelder daar, dat is precies zo prachtig, dat is zo prachtig en proper als op het even was. En het was zo mooi, die zaal was zo mooi versierd. Zo mooi versierd en... er waren tafeltjes van 5 à 6 mensen allemaal. En uw naam stond daar, denk je dan zitten. Ik hier, Anne-Marie, mijn vriendin, ze aan de andere kant. Wijn kwamen ze gedurig aan in schenken. En dan een hele lekkere kaasgoten. Ik heb ze gefeliciteerd. Ik zei, Amai, niet alleen het deed was goed, maar de atmosfeer, zo, dat was zo aangenaam. Zachte muziek en zo helemaal kerstmis zo, en gezellig. Enfin, ik heb ervan genoten.
Ja, maar je ziet en je voelt dat, hè. Jij geniet van veel dingen zo.
Ja.
Je geniet van het leven, jong.
Ik geniet nog van het leven, ja.
Prachtig, hè.
En mijn zoon komt regelmatig naar mij toe. Hij woont in Leuven, werkt in Brussel.
Mm-hmm.
En die wordt nu, toekomend jaar, 1 februari, ja, gepensioneerd.
Aha.
Ja, hij is dan 62 jaar, dus mm-hmm. Ja. Ja, ik zeg, en Stefan, gaat het u goed? Ik zeg, wanneer gaat je nu op verlof? Op rust. Mama, zegt hem, de toekomend jaar, 1 maand en 1 dag, zegt hem, en dan ben ik gepensioneerd.
Ah, belasse. Wel uitgerekend, hè?
Ja. 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 Natuurlijk, je moet ook... Ik heb ook moeilijke momenten nog. Hè. Dat kun je begrijpen. Als ik...
Ja.
Maar ik vind... Ja, ik heb veel troost gevonden in de kerk, in Sint-Germanus. Ja, in het begin, als mijn dochter pas dood was, dan zei ik... Hoe heb je me dat toch aangedaan? Vroeg ik altijd mij af. En ik ben dan terug naar de kerk gegaan. Ik ben enkele weken niet meer gegaan. Ben ik teruggegaan. En ik zag het kruisbeeld. En ik zag ons lieve beneden staan. En ik zei, ja, jij hebt dat ook aan de hand gehad. Uw zoon is ook vermoord en vreselijke dood gestorven. Ik ben niet beter dan jij. We hebben het zelf een lot ondervonden, heb ik dan gezegd. Ja. Ja, jongen. Iedereen heeft kwade momenten in zijn leven. Het leven is niet altijd een pretje. Ver vandaag.
Ja.
Maar ja. We moeten het aanvaarden. Het is nu zo, er is niks aan te veranderen.
Mm-hmm.
Nee.
Mm-hmm.
En ik heb ook aan een deken. Een deken zegt, hoe voelt je? Vroeg hij me een dag. Hoe voelt je? Hoe voelt je daar in de gouden jaren? Ik zeg, wel meneer een deken, ik ben daar gelukkig. Dat hoort je van niet veel mensen zeggen, zegt hij. Ik zeg wel, ik ben gelukkig.
Ja.
Ik ben daar gelukkig. Hetzelfde dat ik straks gezegd heb, dat en dat en dat en dat. En uw huis, zegt hij, ik heb mijn huis verkocht. En dat huis van mijn dochter heb ik ook verkocht. Ik zeg, ik vond dat goed, natuurlijk. Ik zeg, wat zou ik alleen in mijn huis blijven doen? En hier ben ik onder de mensen, in de gouden jaar. Ze zijn lief op mij, het is hier goed. Ik zeg tegen veel mensen, jammer, thuis was het veel beter. Ja, als je niet alleen waart. Als je nog met die man of met die... Of als de kinderen nog regelmatig kwamen en zo. Maar ja, dat is niet meer zo. Hè. Ja. En zo troost ik mijn tafelgenoten soms nog.
Ook heel belangrijk. Hè?
Ja, natuurlijk.
Ja, absoluut.
En ik help nog wat ik kan. Al is het maar met koffie te geven en te zeggen nog een beetje limonade of nog een beetje water. Wat moet je? En zo van die kleine zaken natuurlijk. En hier zijn verschillende mensen van Grimde bijgekomen.
Die jij dus nog kent van
vroeger? Oh, natuurlijk. Ja. De vrouw van Jens Meijers, de vrouw van... Oh, nu kan ik zijn naam niet meer zeggen. Niet ontsnapt me zijn naam, en ik ken hem zo goed. Hij zong in het koor in Grimde ook. Ja,
dat is geen probleem.
De naam ontspreekt, ja. Ontsnapt me nu, ja.
En die mensen zijn nog niet zo lang hier, of wat?
Nee, die is... Ja, natuurlijk. Er zijn ook mensen bij die goed waren dat ze hier gekomen zijn. Ja.
Ja, ja.
Mensen met Alzheimer en zo, ja, ja. Dat is een vreselijke ziekte. En dementie, oh, je hoort al van spreken van dementie. Maar je moet daartussen leven, tussen die demente mensen. En je kunt je niet voorstellen hoe erg dat is. Maar alleen als je het ziet. Mensen die zeggen, wat kom ik hier doen op tweede verdiep? Naar uw kamer. Mijn kamer, waar is mijn kamer? Op de hoek. Nee, dat is mijn kamer niet. Gebeurt hier, hè, dat ze dat zeggen tegen mij, sommige mensen. Hè. En hoe ga ik hier terug weggaan? Terugkomen. En naar de lift gaan en terug naar beneden. En waar is de lift? Kom maar mee, ik zal u wijzen waar de lift is. Maar je moet daar nu niet naartoe, hè, nog niet. Het is nog tijd om... Oh, het is... Dementie is een vreselijke ziekte. Ja. Misschien weten de mensen, zijn die mensen nu in hun toestand ook gelukkig. Dat weet je natuurlijk
ja, ja.
niet. Hè.
Ja, ja, diep in hun binnenste, ja, ja, absoluut.
Je weet natuurlijk niet, maar... Het is iets vreselijks.
Ja.
Ja. Ja.
En wel, Louisa, het doet mij plezier van u zo hier te zien en te ontmoeten. En te mogen ontmoeten.
Nee, ik ben zo blij dat je... Ah, en ik heb onlangs nog van u gesproken, maar hoe kwam het? Dat tegen wie? Iemand die u ooit gekend heeft. Ah, dat is verbaasd geloof
ik. Ah, ja, ja. Die
ja.
ken ik goed.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Tegen Anne Maria, dat is ja. mijn goede vriendin.
Ja, ja, ja. Ah, wel, wel.
Ik kende die al van in dat toneel. En dan als we op reis gingen met Jos Massaar en
ja,
zo.
Ja, verlastig.
Die was er ook altijd bij.
Schitterende herinneringen. Die zijn er dus ook nog. Herinneringen om te koesteren. Ik zou zeggen, Louisa, jij bent op zijn minst bedankt. Maar doe zo voort.
En kom nog maar een keer mij bezoeken.
Ik kom zeker nog een keer terug, als God blijft, absoluut. En met zo'n boodschap zo van zo'n stralend iemand zoals jij,
ja.
mogen wij afscheid nemen voorlopig. Zeg.
Wel, iedereen zegt tegen mij, jij bent een sterke vrouw. De deken zei dat ook, jij bent een sterke vrouw. Ik zeg, hoe komt dat dat ik een sterke vrouw... Ik vraag me dat ook soms af. Ik bekijk de foto van mijn man en zeg ik... Ja, jong, hier ben ik ze. Hier alleen. Ik zou toch nog een keer u willen zien. En dan bekijk ik de foto van mijn dochter en dan zeg ik hetzelfde. Marianne, kon ik u toch nog maar eens door de deur zien komen? Wat zou ik blij zijn? En dan, wat ook heel belangrijk is, mijn gebed.
Ja.
Ik bid s'avonds voor mijn vader en moeder, mijn ouders, in het Nederlands. Voor mijn man in het Frans.
Mm-hmm.
Onze vader wist je goed. Voor mijn dochter in het Latijn. Die hele zaak. En ik lees waarom in die verschillende talen. Omdat ik dan mij beter bij hen voel. Mijn vader was schitterende ouder, zat ik. Mijn man, de braafste mens van de wereld. Normaal, maar die even goed Nederlands feitelijk sprak als dinges in het Frans dus. Dan ben ik ook dichterbij. En mijn dochter in Latijn, ik weet niet waarom dat ik daar in Latijn voor bid, maar ja. En dan val ik pas in slaap.
Dat is mooi.
Ja.
Dan valt je in slaap in de armen van onze lieve Heer. Maar, Louisa, kunnen we nu een mooiere boodschap meegeven met al de lieve luisteraars van Radio Maria zo dan dat? Bidden is in
het
de armen van onze lieve Heer.
Is heel belangrijk voor mij. En de zondagsmis ook.
Ja, voilà. Zeg.
En dan kom ik, ga ik zeggen, Louisa, je gaat naar de mis. Iedereen weet dat eerst.
Mm-hmm.
Ik ben misschien de enige die nog naar de mis gaat. Mm-hmm. Er zijn er veel die luisteren op tv en dat allemaal. Maar ik ben blij dat ik dat nog kan doen. En dan kom ik, je gaat zelfs naar de mis. Ja, zegt Louisa, bied een beetje voor mij ook.
Schitterend.
En dan zeg ik, het eerste wat ik doe... En dat is de waarheid. Het eerste wat ik doe als ik in de kerk kom, dan bid ik voor alle mensen die het moeilijk hebben in de wereld. En er zijn er veel mensen. Ik ben daar ook bij. Ik bid voor mijn eigen ook. En ik bid voor alle mensen. En ze weten dat hier.
Ja. Fantastisch. Louisa, bedankt.
Ja.
Bedankt.
Alweer.
Voor uw gebed op zijn minst en uw getuigenis. En als God blijft... Tot de volgende keer nog.
Ja, kom maar vlug terug.
Dat is goed. Dank je wel.